Nu vill du med mig bladren i ett nytt testament när det äste briefen Petrus hovstuk 3. Äste briefen Petrus hovstuk 3. Ses av sig boken från ett ende från ett nytt testament. En Petrus hovstuk 3 ikväll de versen 13 tot med 22 läsen. Läs från det här sina starter förtaling och sin andra. Vers i bäju heftan, hopplik, is it top to fall then. They'll need to feel a fake, hopplik. Ein Petrus 3 dan vanaf vers 13, laat ons alle na Gods woord luisteren. En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd, zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen. Maar heilig God de Heer in uw hart, wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En hebben goed geweten, opdat in datgene waarin ze kwaad van u spreken, als van kwaaddoeners zij beschaamd gemaakt worden, die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Door wie hij ook, toen hij heen ging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebaard werd, waarin weinige, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Tot zover in de eerste Petrusbrief bedanken de Heere voor dat gedeelte van zijn woord. Nu, de meeste van ons heeft waarschijnlijk van de jeugdorganisatie de Scouts gehoord. En de Scouts is een jeugdorganisatie dat was in de 19e eeuw besticht door een zekere Baden Powell, met de bedoeling om het karakter van jonge mensen te doen ontwikkelen. En misschien een aantal van jullie weet dat de slogan of de motto van de Scouts uit twee woorden bestaat, en die twee woorden zijn wees bereid. Een goede Scout moet altijd bereid zijn om in te vallen. In welke situatie dan ook, wees bereid. En wil die twee woorden gebruiken als de titel van de boodschap van morgen. De boodschap is gebaseerd op vers 15 van 1 Petrus hoofdstuk 3. Nu in de context vers 13 tot en met 17, dat is allemaal één zin, maar ik ga me enkel beperken tot vers 15. Ik zal die even opnieuw voorlezen, en dat stukje leest als volgt: maar heilig God de Heere in uw hart, en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. Dus die twee woorden, wees bereid, komen ook voor in die vers. Wees bereid tot verantwoording, schreef Petrus. Nu, Petrus heeft deze brief geschreven in de eerste eeuw na Christus. rondom het jaar 364 in de eerste eeuw. En hij schreef dan een groep mensen die hij noemt de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynia. Nu als we deze plaatsen op een plan zouden opzoeken, merken wij dat die bijna allemaal bevestigd zijn in het huidige Turkije. In de eerste eeuw vanwege vervolging waren de gelovigen verspreid. En dat was in Gods plan, zodat het evangelie zou verspreid worden, uitgebreid worden ook naar de heidenen toe. En het lijden soms hoorde bij. En als je twee boeken moet uitkiezen in verband met het lijden, een van het Oude Testament, een van het Nieuwe Testament, wel, in het Oude Testament denk ik het boek van Job zou misschien een favoriet zijn. Maar in het Nieuwe Testament, de eerste brief van Petrus zou ook een goede kandidaat zijn. Als we twee moesten kiezen, een van de twee testamenten. Er zit veel in deze brief in verband met het lijden van onze Heere Jezus, wat hij voor ons gedaan heeft, wat dat betekent, maar ook het lijden van zijn discipelen. En wat het betekent om een christen te zijn, hem te volgen. En als je die brief op je gemak zou doorlezen, aandachtig, zou je verschillende verwijzingen naar het onderwerp van het lijden tegenkomen. En dit stukje die ik uitgekozen heb voor vanmorgen, dat begint effectief eigenlijk bij vers 13. En er sprake daar ook in vers 13 over het lijden. Met de bedoeling natuurlijk om de gelovigen neer te bemoedigen, aan te moedigen. Ga door, vrees niet. Wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Trouwens noemt Petrus het ook een voorrecht, een zegen om te lijden voor de Heere. Ja, we zien dat niet altijd zo. Maar de Heere helpen ons. Mogen de Heere helpen ons om dat zo te zien, om te lijden voor Hem, in welke omstandigheden dan ook. Dat we dat mogen zien vanuit zijn oog. Dan bent u zalig, schreef Petrus in vers 14. En dan, vers 15, dus mijn tekst voor vanmorgen. Wees bereid. Nu, het is vast en zeker dat, voorbereiding en bereid zijn, dat hoort gewoon bij het leven. We zijn hier vanmorgen samengekomen. En er was voorbereiding nodig. Iemand moest de deur openen. Normaal gezien, in de winter moest iemand de verwarming aanzetten, dat is waarschijnlijk niet nodig vanmorgen. De muzikanten moesten zich voorbereiden, iemand heeft een les voor de kinderen voorbereid. Praktische zaken, noem maar op, de installatie en alles moet voorbereid worden. Als je iets in het leven wilt bereiken, moet je daarop voorbereiden. Als je een muziekinstrument moet leren, dan moet je tijd spenderen, noten leren lezen, oefenen. Als je een vreemde taal wilt leren, vraagt inzet, het vraagt tijd, inzet. Als je een of andere hobby wilt nemen, vraagt het tijd als je een bepaalde niveau wilt bereiken. Als je ooit naar een sportwedstrijd gaat. De deelnemers, ze beginnen niet zomaar. Of het om wielrennen gaat, of tennis, of voetbal. Je ziet de spelers, de deelnemers, ze moeten zich eerst opwarmen. Doen bepaalde oefeningen om de spieren een beetje los te maken, zodat ze geen blessuur krijgen door een plotseling beweging als ze beginnen. Voorbereiding. Als je naar een concert gaat en als je ooit de ervaring gehad hebt dat je heel vroeg was in de zaal, zie je de muzikanten waarschijnlijk op podium vooraf Ze willen alles voorbereiden en testen. Als het om de installatie gaat, of de akoestiek in de zaal, instrumenten klaarmaken en voorbereiding. Het is gewoon nodig. Rijbewijs halen. Dat hebben waarschijnlijk de meeste van ons al gedaan hier, maar misschien een paar niet, maar je moet je daarop voorbereiden. Ja, je wegwijzen, lezen en moet weten dat als je een rode licht ziet, dan moet je stoppen. Heel belangrijk. Kan je leven redden trouwens. Maar je moet je daarop voorbereiden. En volgen van onze Heere Jezus Christus, ja. Er zit ook een geestelijke les daarin. Petrus roept ons op, hij roept discipelen op hier. Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En we moeten even nog iets vooraf zeggen als een soort veronderstelling hier. Hij spreekt over de hoop die in u is. Petrus gaat ervan uit dat deze mensen een hoop hadden. De hoop die in u is. En dat is ook niet voor niets dat een christen kan beschreven worden als iemand die een hoop heeft. Een hoop. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 8 schreef de apostel Paulus, hij beschreef als de hoop der zaligheid. Titus 3 vers 11, de hoop van het eeuwig leven. Romeinen 5 vers 2, de hoop van de heerlijkheid God. Nu, ik heb die een beetje geplukt uit de context. Ik ga nu niet diep in om al die versen in een plaats te zetten. Maar een christen is iemand die een hoop heeft. Een hoop die de redding brengt. Een hoop dat ons vasthoudt in al de moeilijkheden van het leven. Een hoop dat ons voorbereidt op de dood. Een hoop dat ons doet, ja, standhouden. In welke beproeving dan? En onze Heere Jezus Christus, Hij zelf is de hoop. Hij is het. Hij zelf is de hoop. En Hij geeft ons de hoop van het eeuwig leven. Dus Petrus gaat ervan uit. U heeft dit in u. En het doorgeven van die hoop, dat is eerst en vooral, ja, de beste manier om te evangeliseren. Nu, natuurlijk is het belangrijk dat wij bepaalde dingen ondernemen om onze Heere bekend te maken. Maar eerst en vooral onze getuigenis, wie we zijn, wat we zijn, hoe wij ons gedragen, dat stroomt uit van de hoop die in ons is. Dat is onze primaire getuigenis. En ja, wat voor andere activiteiten we ook organiseren. Ik ga er een om de 1 of 2 weken langs de deur, een beetje deur aan deurwerk in de pannen, in Adinkerke voorlopig. Dat is gewoon één poging, één activiteit, zeg maar, om een poging om de heren bekend te maken. Kan ook op andere manieren, zij het om openluchtwerk, werk onder de jeugd, werk onder de kinderen, andere activiteiten, ontbijten, maaltijd, wat dan ook, maar eerst en vooral de hoop die in een christen is, dat moet de eerste getuigenis zijn, de eerste uitstraling van onze Heere. Petrus, hij neemt dit als vanzelfsprekend. Nu, als er iemand is die hoop niet heeft, die is nog niet tot geloof gekomen is, nou, ik hoop dat er niemand hier is in de zaal die in die situatie van morgen zich vindt. En dan eigenlijk de boodschap aan u is, wees bereid om uw schepper te ontmoeten. Omdat, dit leven zal tot een einde komen en we moeten allemaal voor God verschijnen, rekenschap afleggen. En hij zal ons vragen, waarom zou ik u in mijn hemel binnenlaten? Niet met die precieze woorden, maar iets langs die aard. Maar Petrus, hij schreef hier aan beleidende christenen, navolgers van de Heere Jezus Christus. Hij gaat ervan uit, ze hebben de hoop in hen en ze moeten bereid zijn tot verantwoording aan ieder. Nu ik heeft een oproep eerst om hun hart voor te bereiden. Hoe moeten ze dat doen? Heilig God de Heere in uw hart. Of heilig Christus in uw hart, bepaalde schriften. Dus in bepaalde Bijbelversie staat Christus daar, of staat God daar, komt op hetzelfde neer. Heilig God de Heere in uw hart. God is een heilig God. Hij haat de zonde. Hij moet de zonde bestraffen. Dat kan niet anders. En hij wil ook dat wij de Heere als het ware apart zetten in ons hart. Dat wij ruimte maken voor hem. Dat wij altijd de vraag stellen. Wat denkt de Heere God van dit? Past dit met zijn heilig, reine, gerechte karakter? Wat zou ik zeggen als de Heere Jezus plotseling in levende lijf zou verschijnen? En hij zou naast me staan. Waar ben ik bezig? Hoe zou dat eruit zien in zijn oog? Wij moeten ons hart voorbereiden. Rekening mee houden dat de Heere God een heilige God is, die de zonde haat. Nu zijn verschillende oproepen in het Oude Testament, vooral in het boek Leviticus, wees heilig omdat ik heilig ben. En ja, we vinden ook een citatie in deze brief in 1 Petrus 1 en vers 16. Als je even een of twee pagina's terugbladert in uw Bijbel. Petrus schreef, want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Een citatie uit Leviticus 11 vers 44 en Leviticus 19 vers 2. Dat is een van de meest cruciale aspecten van Gods karakter. Weet je, als je één ding kunt vertellen over God, als je één ding zou moeten kiezen over God, wat zou u zeggen tot iemand? Vertel iets over God, één ding. Wel, eigenlijk zijn heiligheid, dat zou zeker een kandidaat zijn. Dat is een van zijn meest cruciale aspecten. En omdat hij heilig is, wij bereiden onze hart om voor hem te leven, om ons hoop door te geven, om voor hem te getuigen, om voor hem te leven. De Heere help ons daarin. Dat we tijd nemen in de stille plaats, in onze stille tijd. Dat wij stil kunnen zijn voor de Heere in zijn woord, in gebed. Dat al de beproeving, al de zorgen van het leven. En het leven is soms moeilijk. Leven is soms druk. En ja, af en toe weet je, ik heb het zo druk, ik heb geen tijd om naar mijn bed te gaan. Zo is dat. Zo is dat soms. Jullie kunnen ook gelijke verhalen vertellen. Leven is druk, maar we moeten dicht bij de Heere blijven. Ons hart voorbereiden. Maar niet enkel ons hart, maar ons verstand. Ons verstand. Wees bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. En dat is het grootste gedeelte van deze vers. Dus ik wil een paar minuten even willen nemen om dit gedeelte. Bereid uw verstand. Dat betekent, het verstand, de geest, de gedachten klaarmaken. En het woord, is verantwoording hier in de herziene Statenvertaling. Nu in de grondtekst, dat is een Griekse woord, apologia. Nu, er is een bepaalde aspect van het uitleggen van het christelijk geloof dat wij apologetiek noemen. Nu, wat is dat? Voor een vreemde woord misschien. Het heeft niets te maken met excuses aanbieden. Als je dat zou denken. Maar het is gewoon een redelijke uitleg of verklaring voor het christelijk geloof. Het is eigenlijk een woord. Het komt van de taal van de rechtbank in die tijd. Nu, in de tijd van het Romeinse Rijk hebben de Romeinen eigenlijk veel van de Grieken overgenomen. De Romeinen kwamen aan de macht ja ongeveer 27 voor Christus. Maar veel van het Griekse Rijk, die ze veroverd hadden, hebben ze eigenlijk niet zo veel veranderd. Ze gaven het gewoon een nieuwe naam. En dat geldt ook voor de godsdiensten, de goden en godinnen die de Grieken hadden. In veel gevallen hebben de Romeinen die gewoon nieuwe namen gegeven. Juridische systeem, dat is ook hetzelfde gebleven. En in een rechtbank in die tijd moest er twee dingen gebeuren. Er was een toespraak van de aanklager en dan een toespraak voor de verdediging. De toespraak voor de verdediging was genoemd de apologie, de uitleg om in verdediging. En ja, in feite onze juridische systeem heeft ook veel steeds van het Romeinse Rijk wat dat betreft. Veel rechtbanken functioneren op dezelfde wijze, als het een eerlijke proces is tenminste. Maar Petrus gaat er hier van uit dat het christelijk geloof, dat het redelijk is, dat het kan verklaard worden, dat het kan verdedigd worden. Wat houdt dat in voor ons dan in de praktijk? Wel, het betekent dit, we moeten weten wat wij geloven, en we moeten ook kunnen uitleggen wat wij geloven. En in een zekere zin ook waarom wij bepaalde dingen niet geloven. Of waarom wij bepaalde dingen niet doen, dat betekent dat wij ons engageren met de wereld waarin we leven. Mensen rondom ons die een andere wereldbeeld hebben, andere ideeën, andere filosofieën, andere visies. Petrus geeft ja hier de oproep, wees altijd bereid tot die verantwoording. En als ik, stel voor, als ik papieren zou uitdelen, één voor iedere persoon, hè, ik zou de vraag stellen, wat gelooft u precies over God de Vader? Wat gelooft u over Jezus Christus? Wat gelooft u over de Heilige Geest? En waarom? Wat zou u opschrijven? Even stilstaan. En waarom bent u geen moslim? Waarom bent u geen boeddhist? Waarom bent u geen hindoe? Of voor mensen die ja niet officieel bij een of andere godsdienst behoren, maar een of andere wereldbeeld hebben. Waarom bent u geen secularist? Gewoon iemand die gelooft dat dit leven alles is en je moet zoveel kunnen bereiken in je 70 of 80 of 90 jaren hier. Waarom bent u geen secularist? Waarom bent u geen existentialist? Iemand die gelooft dat die kan eigen koers in het leven bepalen. Een eigen doelstelling hebben. Al die dingen. Nu, we gaan zulke mensen tegenkomen in het leven. Het is goed ook om klaar om een antwoord te hebben. Waarom wij niet zo zijn? En het betekent natuurlijk, ja, als wij over de inhoud van ons geloof op ons gemak willen zijn, dat we iedere dag Gods woord openen. In de stille plaats, in de stille tijd. Nu, dat zal verschillen voor iedere persoon hier. Voor sommigen is misschien de ochtend de beste tijd, de vroege uren. Misschien voor anderen is het gemakkelijker later op de dag. 'S Avonds voor nog anderen. 'S Avonds moeten we altijd toch een beetje opletten. We kunnen moe zijn naar een dag van werken. Maar wel, de Heere geeft ons wijsheid daarin. Dat wij een tijd kunnen vinden iedere dag om zijn woord te openen. En te bidden, Heere, open mijn ogen. Dat ik iets over u mag zien of leren. Toon mij, ja, zonde in mijn leven. Dingen die ik ja, moet, waarvoor ik moet opletten. Dingen die ik moet loslaten. Bereid, ja, voorbereiding van het verstand. Verder gaan met de Heer, het gaat om een relatie ten diepste. Relaties hebben tijd nodig. Je kunt, diegene van ons die getrouwd zijn, we kunnen terugdenken aan de dag waarop wij onze toekomstige levenspartner ontmoeten. En ja, dat was het begin, maar het was zeker niet het einde. Snap wat ik bedoel, hè? Heb je toekomstige man of vrouw ergens ontmoet op een bepaalde dag? Maar je hebt dan ook veel meer tijd met die persoon gespendeerd, samen zijn, om elkaar beter te leren kennen. Zo is dat ook bij de Heere God. Hoe meer tijd wij over aan hem kunnen geven, hoe beter wij hem kunnen leren kennen. En hoe meer wij over hem leren, en hoe beter wij in stand zijn om uit te leggen wat we geloven en waarom, waarom wij bepaalde dingen niet geloven. En zo te engageren in deze wereld met mensen die de zaak anders denken. Wees altijd bereid tot die verantwoording aan ieder. Maar Petrus zegt nog iets in deze vers. Hij zegt, doe het met zachtmoedigheid en eerbied. Zachtmoedigheid en eerbied. En dat gaat om voorbereiding van onze herding eigenlijk. Onze herding. Met zachtmoedigheid en eerbied. Zachtmoedigheid en eerbied. Zeker tegenover de Heere God. Die alles weet over ons. Die alles ziet. Elke woord, elke gedachte. Elke daad. Hij kent ons door en door. Weet alles. En we kunnen niets van hem verborgen houden. Maar ook tegenover zijn schepsels. Nu het spreekt voor zich, hoop ik. Tegenover medebroeders en zusters in de Heer. Moeten we liefde en respect en eerbied tonen. Ik weet, ik ben realistisch. En, soms loopt dat anders en dat is een spetige zaak. En we moeten bereid zijn om excuses aan te bieden. En uit te praten soms. Gemeentes gaan soms onder door een gebrek aan liefde, een gebrek aan deze dingen, gebrek aan zachtmoedigheid, gebrek aan eerbied voor elkaar. Maar dat moet er zijn, dat is cruciaal. Maar ook tegenover ongelovigen. In die zin, ongelovigen die buiten Gods koninkrijk zijn, en ze zijn niet gered, en ze kennen de Heere niet. Ze zijn Gods kinderen niet, maar ze zijn wel Gods schepsels natuurlijk. Zij genieten ook van zijn algemene genade. Ook weten ze het niet. Een mooie, prachtige, zonnige dag vandaag, redelijk. Zag ik ze gisteren alleszins. Ongelovigen genieten ook daarvan, hè? En we hebben allemaal ook toch op een beetje regen gehoopt de laatste de tijd. Als u iets teelt of laat groeien in uw tuin, bent u de laatste tijd zeker bezorgd. Wat gebeurt met mijn groenten of planten of zelfs het gazon? Heeft een beetje regen, dus we waren blij als dat ook gekomen. Maar ongelovigen, zij genieten ook van deze dingen. Ook geven ze God de eer niet, en ze danken de Heere God, maar ze genieten daarvan, ze krijgen alles wat ze hebben, het is toch van de Heere God. Hun sterkte, hun gezondheid, hun talenten, alles wat ze kunnen doen, de dingen waarin ze het komt van God, de liefste. Alle mensen zijn Gods schepsels, en is dat feit, we geloven in de schepping. Dat is het wat de mens zijn waarde heeft. Als je op een alternatief wil gaan, denk even kort daarover na. Als iemand zegt dat de mens, zeg maar, is gewoon een kosmische kiem dat ergens uit de slijk is ontstaan, zoveel miljarden jaren geleden en zulke theorie. Hoe kan zo een wezen echt waarde hebben? Denk daar, hoe kan zo'n wezen echt waarde hebben? Wat voor zin heeft zo'n wezen in het leven? Maar te zeggen dat er een almachtige God is die mannen en vrouwen geschapen heeft naar zijn eigen beeld, dat is anders. Dat geeft een mens waarde. Dat geeft een mens zijn waardigheid. En daardoor is de mens, man en vrouw en jongens, ja, ze verdienen ook een stukje respect. En laat ons opletten als christenen, dat we nooit denken dat we beter zijn dan ongelovigen. Dat we nooit neerkijken op hen. Ja, we hebben veel wat zij niet hebben, inderdaad, maar hoe hebben we dat gekregen door Gods genade? We hebben een heiland die voor ons gestorven is en die ons het leven gegeven heeft door zijn genade. We hebben het niet verdiend. Vanuit onszelf zijn we niets. Maar in hem hebben we alles. Het is door zijn genade. En wij willen uit dankbaarheid deze boodschap doorgeven. En laat ons ook opletten dat wij het doen met de juiste gezindheid, de juiste houding. Met zachtmoedigheid en eerbied. Het was niet gemakkelijk voor de christenen toen. Ik heb gezegd, het was geschreven in de jaren 60. Wie was aan de macht toen? Maar ja, de Romeinen. En welke keizer? Nero. Nu, ik weet niet of u iets over Nero kent, maar dat was ja een van de ergste vervolgers van de christenen. De Romeinse keizers, ze waren niet allemaal gelijk. Sommigen waren veel erger dan anderen in verband met de christelijke vervolging. Er waren een aantal die de christenen redelijk met rust gelaten hebben. Dat was zo bij Augustus, die keizer was toen onze Heer Jezus op aarde kwam. En zijn opvolger Tiberius is ook genoemd in de schrift. Die twee hebben de christenen redelijk met rust gelaten. Maar dat was niet zo bij bijvoorbeeld Caligula, hij was de opvolger van Tiberius. En dan kwam Nero. Hij was een zwaar vervolger van Christus. Ja, het was een vreselijke man. Hij heeft alle twee van zijn ouders vermoord. Twee pogingen nodig om zijn moeder te doden. Een vreselijke man heeft de stad Rome in brand gezet in de jaar 64. En hij probeerde de schuld aan de christenen te geven, om een excuus te hebben om hen verder te vervolgen. En ja, zulke verhalen, het was een vreselijke man. Zien zouden we zeggen, was hij hier vandaar dat hij een geval was voor de psychiatrie. Maar ja, het is moeilijk dat te bepalen, zo lang na de feiten. Maar het was een vreselijke vervolger. We mogen niet denken, ah, Petrus, je zegt, behandel de mensen met zachtmoedigheid en eer. Ah, het was gemakkelijker toen. Nee. Het was ook moeilijk in die tijd. Het was moeilijk om christen te zijn toen, om de Heere te volgen. Wij waren precies zo afhankelijk van de Heere als wij zijn nu. Wij proeven onze zwakheid. Wij voelen ons in een minderheid. Stad zoals Newport, bevolking is rondom 13.000, denk ik, of zo. Hoeveel christenen er wonen in deze stad? Waarschijnlijk veel minder dan 1%. De pannen, 10.000 inwoners, ja. Ik ken geen 30 christenen in de pannen. Veel van onze volk in onze gemeente wonen buiten de pannen. In de pannen zelf, heel weinig. En hetzelfde zal gelden voor veel van de steden en dorpen in de buurt. En wij voelen, ja, we zijn in een minderheid. En we voelen ons zwak soms daardoor. En wij voelen ons onder druk. Maar de christenen, ze hadden het ook moeilijk. Ze leefden ook niet in gemakkelijke tijden. Wel, Petrus, hij schreef deze dingen als een oproep om de gelovigen te bemoedigen. Heilig de Heere in uw hart, bereid uw hart. Wees altijd bereid tot verantwoording. Met uw verstand, uitleg te geven wat u gelooft, waarom u gelooft. en met zachtmoedigheid en eerbied. O, broeders, zusters, de Heere, help ons om deze dingen in ons hart op te nemen, toe te passen in de praktijk, op de eer en de glorie van onze Heere en God. Amen.